Het is helemaal niet belangrijk wat je gelooft, stelt iemand. Na de dood telt alleen wat je geweest bent en gedaan hebt. Zou het niet beter zijn daarom alle godsdiensten af te schaffen?
Ja, je kunt het beste hardlopen wanneer je niets in je handen hebt. Laten we daarom de krukken van alle kreupelen maar weggooien. Dan leren ze misschien hardlopen. Kijk, godsdiensten zijn ergens een steun waardoor mensen evenwichtig kunnen leven, terwijl ze zonder dat ze hier onevenwichtig zouden zijn. Ik ben het met u eens, het komt er niet op aan wat je gelooft, maar ik geloof dat het er wel op aankomt dat je iets gelooft. Want het geloven in iets geeft een verderrijkende mogelijkheid en bestemming aan je eigen leven. En daardoor ook een diepere gedrevenheid en een betere betekenis voor al je daden. Dat wij tegen een kerkelijk geloof zijn, zou u vanavond wel een beetje duidelijk geworden zijn. En als dat niet het geval is, heeft de eerste spreker wel danig gefaald, dacht ik. Maar je kunt geloof niet verwerpen, omdat elke mens in zijn leven nu eenmaal gedreven wordt door onbewezen denkbeelden die hem de mogelijkheid geven zich te uiten, die zin geven aan hetgeen hij is en doet. Al geloof je mij dat het nageslacht het beter zal hebben dan jij, want er is ook geen zekerheid en het is zelfs een onwaarschijnlijkheid. Maar als je dat gelooft, zul je daardoor offers kunnen brengen, zie je zin in taken die toch verricht moeten worden, maar die je nu veel prettiger verricht en al die dingen meer. Al geloof je mij dat Mao gelijk had. Ja? De enige die daar werkelijk van overtuigd is, is een kat. Een kat namelijk zegt, Mao, dat is mijn taal. Maar als je zegt dat recht komt uit de loop van een geweer, bijvoorbeeld, dan vergeet je één ding, dan is het geen recht meer, dan is het een kogel. Een macht komt ook uit de loop van een geweer, maar dan is het geen macht. Dan is het een onmacht door kogels gecompenseerd. En als je zo verder gaat en je kijkt wat hij allemaal zegt, heeft een hele hoop dingen wel gelijk. Uitgaande van de maatschappij waarin hij leefde, de problemen waar hij vooral in zijn beginperiode mee heeft moeten worstelen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ik zit nog ineens over mouwen te mouwen, maar waarom zou je het niet zeggen? Aan de andere kant heeft de man, toen de maatschappij veranderd was, daar geen vrede meer mee gekend. En daardoor heeft hij de culturele revolutie, die toch eigenlijk volkomen verkeerd was en die heel veel van het bereikte zelfs bedreigde, heel rustig door laten gaan. Terwijl hij hem wat tegen had kunnen doen, nog steeds. Als we dat bekijken, dan zeggen we ja, het is altijd weer zo, een mens gelooft ergens in. En Mao geloofde in de voortdurende revolutie. Maar de voortdurende revolutie is de absolute stilstand van elke evolutie. Zover heeft hij niet nagedacht. En toch is het geloof in Mao gelijktijdig een begin geweest voor een totaal nieuwe maatschappij. En heeft een fantastisch sociaal experiment, wat zo zou ik het toch willen noemen, gevoerd tot het ontstaan van een totaal ander soort Aziatische mens. En ik dacht dat dat ook belangrijk was. En dat kun je dus ook zeggen van de katholieke kerk, dat kun je zeggen van de islam, dat kun je zeggen van het boeddhisme. Ze hebben veranderingen tot stand gebracht. Maar de idee op zichzelf geldt alleen in een bepaalde tijd en onder bepaalde omstandigheden. En zodra je een dergelijk denkbeeld verabsoluteert, verkeert het in zijn tegendeel. En belet het ontwikkelingen die in feite natuurlijk en zelfs noodzakelijk zijn. Voldoende. Nou, geen commentaar.
Tot hoever reikt de stelling uw geschieden naar uw geloof?
Ja, geestelijk tamelijk ver. Maar dan moeten we wel geloof even definiëren. Geloof is niet de belijdenis van een bepaalde waarheid of een systeem. Geloof is een onbewijsbare innerlijke zekerheid, waardoor je gehele wereldvoorstelling en ik-voorstelling mee bepaald wordt. Wanneer je doodgaat, leef je in een wereld van gedachten. Datgene waar je dus in geloofd hebt, wordt voor jou tijdelijk een werkelijkheid. En zo is het waar dat na de dood u zal geschieden naar uw geloof. Maar het betekent niet dat het een continuïteit is. Het betekent alleen dat je eraan gebonden bent, zolang je niet wilt beseffen dat je voorstelling, kinderlijke voorstelling, uitbreiding, aanvulling en correctie behoeft en kan verkrijgen.
Zou ook in de Aquariusperiode het leider-volgeling-principe, het gezagsprincipe, toch niet enigszins blijven bestaan in godsdienst, politiek, onderwijs enzovoort, vanwege die sterke uitverkorenheidsbehoefte?
Nee, die uitverkorenheidsbehoefte kan worden overgezet in een behoefte van waardevol zijn. Wanneer wij kijken bij ons in de geest, neem me niet kwalijk dat ik die parallel nog maar even hanteer, maar die is gemakkelijk voor me. Hebben wij te maken dus met een leider-volgeling principe, maar hierbij kan de leider van het ene ogenblik, het volgende ogenblik, de volgeling zijn. Omdat de rang niet vaststaat, maar bepaald wordt door verdiensten en kennis. Maar we zeggen dat er een, ja, hoe moet je dat noemen, een leerling komt die ook door een medium moet gaan spreken. Nou, die komt bij mij terecht. Nou, laten we dat eens voorstellen. En ik zei dus tegen hem, ja, kijk, dat moet je dan zo en zo aanpakken. Denk erom, geleidelijk overnemen, niet onmiddellijk loslaten. Eerst even invoelen totdat je dat zenuwstelsel eigenlijk een beetje als je eigen gaat gevoelen. En dan pas jezelf manifesteren en uiten. En nou, dan ben ik dus de leider. Maar dan kan het wel zijn dat ik de volgende keer hier een lezing zit te geven over, ja, noem eens wat. Laten we zeggen natuurkunde. Hè? Ik had wel natuur, maar de kunde ontbrak. Vroeger is het nog niet veel beter geworden. Nou ja, goed. Nou is diezelfde leerling is op aarde een groot natuurkundige geweest. Nu ga ik naar hem toe en nu zeg ik, hoe is het? En als hij me dat zegt, aanvaard ik dat. Want hij is op dit punt mijn meerdere. Maar gaat het over manifestatie, dan ben ik de meerdere. Begrijp je? En in die zin blijft het ook op aarde bestaan, natuurlijk. Als iemand dat een goede metselaar is, dan heeft hij toch wel een bouwkundige nodig, dacht ik, om hem te zeggen hoe hij dat metselwerk op de meest juiste wijze kan maken tot een woning, een kerk, een kantoor, een stadion of wat anders. En dan zal u op dat ogenblik dus zeggen, ja, je hebt gelijk. Maar als diezelfde architect nou komt en zegt, dan moet je die stenen zo op elkaar leggen, dan zegt die vent daar niet, te praten. Laat u maar aannemen dat hij een beschaafde uiting heeft. Staat niet zo te praten, dat is mijn vak. Begrijpt u? En ik kan me voorstellen dat er iemand is die zegt, ja, er is een brug nodig over, noem maar wat op, de Rijn, de Waal, mijn partidoon of wat anders. En dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, nou, wij weten aardig wat van constructiewerk af, we gaan daar naartoe. Dan komen ze daar en is er iemand die zegt, kijk, zo heb ik me dat voorgesteld. Dan zit er een ander bij die zegt, ja, maar je hebt dat en dat en dat vergeten. Dan zal die de waarde, wanneer dat blijkt dus, van die aanwijzingen niet blijven bestrijden, en zoals dat bij Waterstaat op het ogenblik gebeurt, en maar dan zal hij gewoon zeggen, ja, jij hebt gelijk, ik kan dat zien, zo doen we het dus. Maar dan gaan ze niet zeggen, jongens, op die manier moet je een gaatje boeren, en op die manier moet je die balken voegen. Want dat is nou weer de kwestie van degene die het ijzer bewerken. En dan hebben ze het samen gemaakt. En dan zeggen ze, nou het is leuk, het is goed geslaagd. En dan gaan ze naar huis en er is niemand meer de meerdere of de mindere. Maar in de taak, of in een leerverband, is er altijd een leider en er is een volgeling. Maar nu wordt dit bepaald door vaste rangen. Iemand is een professor. Laten we aannemen dat hij professor is in atoomchemie. En die man die begint over een gegeven ogenblik te praten over een moeder- en kindverhouding. En hij is professor, dus hij moet gelijk hebben, al kletst hij uit zijn nek. Nee, dat doen we niet meer. Ja? Dus ook niet, ja, je bent nou minister-president. Dan het gezag, die is tijdelijk de leider. En als dat principe meer opgang gaat vinden, dan zullen we zien dat er minder gewone mensen te lijden hebben onder de leiders die zichzelf wel kiezen omdat ze niet weten dat ze het zonder beter kunnen.
Nou. Kunt u iets zeggen over het fenomeen uitverkorenheid van de sport? Sportlieden worden ook aanbeden.
Ja, dat is eigenlijk zo. God, hè, is voor de meeste mensen een portret van zichzelf, ontdaan van alle onvolkomenheden en onmacht die ze zelf bezitten. In de sport wordt een sportman aanbeden, omdat hij datgene presteert wat men zelf eigenlijk ook graag zou willen doen, maar van men weet dat men het niet zou kunnen. Men identificeert zich dan met die ander en heeft daardoor het gevoel dat men zelf deel heeft aan die sport. Dus een jongetje dat bij wijze van spreken nog geen blikje weg kan trappen, dat kan dan het gevoel hebben dat hij, ja, ik weet niet, wie is er in de mode tegen Kruijf nog? Nee, hè? Gullit. Nou vooruit. Gullit, ik dacht dat het een schrijver was, zeg. Nou ja, goed. Of die nou een schrijver is of een trapper, daar zullen we ook niet over hebben. Maar dan zegt hij dus, ja, maar dat is een man. Zijn club, daar loop ik achteraan. Hè. Dat is de voetballer. Maar in feite projecteert hij zijn eigen onvermogen om, door die aanbidding, tot iets wat zijn betekenis verliest. Wat niet meer negatief is, maar wat eigenlijk in hemzelf de erkenning maakt en de verwachting geeft. Eens zal ik het ook kunnen. En dan overlijdt hij en dan kan hij nog niet eens meer een plastic bekertje trappen. Maar hij blijft van Gulik, dat was de man. Hij is van Gulik al lang dood. Hè? En ze zitten ze ook al in het bejaarde huis. Maar dat dondert allemaal niet. Van Gulik, dat was een voetballer. En in mijn tijd heeft zelf nog nooit een blikje een meter ver naar een doel kunnen trappen. Dat is dus die identificatie. En zo heeft men altijd behoefte aan helden. He, bijvoorbeeld Strauss. He. Strauss vind ik een heerlijke figuur. He, de man is ook inderdaad een Strauss, als je weet wat ik bedoel. Maar als er een probleem komt, steek je onmiddellijk zijn kop in het zand. En als hij naar boven komt, begint hij te roepen dat er niks aan de hand is geweest. Ja, dus Duitse politiek en daar hebben jullie natuurlijk geen interesse in. Maar goed. Deze man gedraagt zich tamelijk boers, tamelijk ruw, hij zegt de dingen niet altijd zoals ze zijn, maar zoals de mensen ze graag willen horen. Hoe heet het in Duitsland? Ja, derbe Aussprachen. Dat wil dood gewoon zeggen dat de man dus zo onbehouden spreekt dat een boer het hem niet kan verbeteren zo nu en dan. En dan zeggen ze, dat is onze man. Niet om wat hij doet. Maar kijk, hij lijkt zoveel op ons, dat wij dus met onze manier van doen toch veel meer betekenen dan al die anderen erin zien. Nou, dat is gewoon die verwonderlijking waar het over heeft. Voldoende?
Waarom zijn sterk statistische personen vaak zeer religieus?
Omdat ze daar een rechtvaardiging vinden voor datgene wat ze voor hun eigen plezier eigenlijk alleen niet helemaal durven doen. Het klinkt misschien gek, hè, maar een sadist is iemand die genoegen heeft, bevrediging vindt in de pijn van een ander. Maar in de maatschappij is andere pijn doen onaanvaardbaar. Maar soms, dan kan het nodig zijn om een ander pijn te doen. Laten we zeggen, vroeger in het onderwijs. Hè? Nou ja, en dan mocht je dus stevig slaan, of als een zuster lekker gaan knijpen, draaien. Hè? Ja, andere is een heerlijk gevoel. Maar je deed dat niet om jezelf te bevredigen, maar je deed het voor het wijde zeren. Begrijp je? Daardoor zijn sadisten over het algemeen religieus. En een ander wonderlijk verschijnsel, het zijn dan wel meestal geen sadisten. Maar wist u dat de meeste miljonairs ook zeer religieus zijn? Want ze hebben God zegen nodig om te verklaren dat het hen zo goed gaat ten koste van anderen. Ik heb niks tegen miljonairs, helemaal niet, als ze het zelf verdienen, waarom niet? Maar op het ogenblik dat ze vroom worden, is dat alleen maar om duidelijk te maken dat ze afstand nemen van alles wat ze gedaan hebben. Nou, dat deugt niet. Vroeger is er een vrouwenbeweging ontstaan in de Verenigde Staten. En die was tegen alles wat onnet en onkuis was. Hè? U weet van die dames die een koe nog een buustouwer wouden geven, bij te spreken. En er mocht geen gummi handschoen zijn, want anders was het weer suggestie. Maar weet u dat de eerste die eraan begonnen zijn, een paar dames uit het Verre Westen waren. Ja, die waren naar New York gekomen en naar Boston, ja. Twee steden. En deze dames hadden vroeger een, zullen wij zeggen, een grotendeels horizontaal beroep uitgeoefend. En daarnaast de beentjes hoog gegooid in de bars van het Wilde Westen. En nu waren ze fatsoenlijk getrouwd en nu wilden ze afstand nemen van het verleden. En alles wat eraan herinnerde, dat was dus eigenlijk anathema. En die zijn een kuisheidsbeweging begonnen. En dan zou je natuurlijk op twee manieren kunnen benaderen. Ze weten wat het voordeel ervan is, betwijfelend, maar goed. Of je kunt zeggen, ze zijn zo bang voor zichzelf en wat ze geweest zijn, dat ze het uit de wereld willen hebben om niet geconfronteerd te worden met hun eigen persoonlijkheid. Zo gaat het altijd. Nou ja, goed. Is het voldoende of ben ik te ver afgedwaald? Je zegt het mij.
Is er een direct verband tussen orthodoxie en de angst voor het frivolen?
Ja en nee. Kijk, een orthodox christen die frivool is, zingt een psalm. En dat komt ons niet zeer frivool over. Maar hij ziet in de vrije uitingen van anderen, ziet hij natuurlijk een aantasting van zijn eigen gedragen levenssfeer en stijl. En daarom neemt hij maar aan dat het zondig is. Dan is zijn eigen frivoliteit, die dan kan worden geuit in een onwerk Christian Soldier, zoals hij nog Engels spreekt ook, of anders blijf bij mij heer of iets dergelijks. Ja, ik vind een dame die dat zingt, dat is ook niet helemaal zuiver. Maar goed, kan erg frivol zijn. Ja. Dat die mensen daardoor dus ook weer zoeken hun eigen levensstijl te rechtvaardigen door het veroordelen van anderen. Ja? Ja, voldoende.
Vloeit het orthodoxe geloof dat Jezus persoonlijk met haar spreekt vooral voort uit trots, of is het meer een soort naïviteit?
Trots is datgene wat ze ervaren op wanneer ze naïef genoeg zijn om hun onbewuste gedachten die in hen reizen de stem Gods te noemen. En hun nederigheid tegenover de wereld is dan het resultaat van de trots die ze hebben op een innerlijke uitverkorenheid die ze op geen enkele manier waar kunnen maken.
Kan iemand die in onzinnige orthodoxe dogma's gelooft na de dood wel goed uitkomen?
Ja, uiteindelijk gaat het erom wat ze innerlijk zijn. En als iemand voortdurend heeft geleefd in de gedachte, als je nu maar goed bent voor anderen, dan zal dat ook voor jou bestaan. Die komt in een wereld die goed voor hem is.
Dank u wel.
Maar iemand die geloofd heeft in de hemel, nou ja, die komt misschien in een groot theater binnen, die krijgt daar een plaatsje op de derde rang, en dan mag hij zitten kijken naar iets wat hij niet helemaal kan zien, en luisteren naar oorverdovende harp en bazijnmuziek, totdat hij er zo misselijk van is dat hij probeert om er even uit te gaan, dan tot de conclusie komt dat er andere werelden zijn die veel vrediger zijn en eigenlijk veel dichter bij God liggen.
Wat is het voordeel, respectievelijk nadeel, van een klakkeloos dogmatisch geloof, vooral in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid?
Het voordeel van een dogmatisch geloof is dat het je persoonlijke aansprakelijkheid terugbrengt tot eenvoudig te hanteren regels. Het nadeel ervan is dat je tegen je eigen persoonlijkheid zondigt door de regels te volgen die anderen je als enig juist hebben gegeven. Dus dat voldoet nog niet. Dacht het duidelijk werd me.
En waarom spreekt men in orthodoxe kringen over Jezus vaak als vredesvorst of schoondienend ingesteld?
Ja, heel waarschijnlijk omdat ze hopen dat Jezus hen de innerlijke vrede zal geven die ze soms zo sterk ontberen. En omdat ze blind zijn voor al datgene wat de christenen in Jezus' naam de wereld hebben aangedaan. Ze willen gewoon niet erkennen dat christendom ook wel eens gepaard kan gaan met een onmetelijke wreedheid tegenover alle andersdenkenden. Dus ik dacht dat dat de reden wel is.
Is er een aanwijzing in de Bijbel in die richting? Bijvoorbeeld de stelling, mij is alle macht gegeven. Wie heeft die bedacht?
Nou, ik vermoed dus dat mij is alle macht gegeven nergens staat. Mij is de macht, dus betekenis van kracht, vermogen, gegeven, is een van de dingen die Jezus wel gezegd heeft, schoon dit niet in de erkende evangelie staat, maar wel voorkomt in Thomas' evangelie. Maar verder zegt Jezus dat niet. Maar wie is de eerste die zegt, mij is alle macht gegeven? Schrik niet. Het was paus Alexander de Eerste. Dat was dus al lang na het concilium van Trento. Tot die tijd was hij primus inter pares als paus. En nu gebruikt hij dat ook nog wel, want hij durft niet meer te zeggen, mij is alle macht gegeven, maar hij gelooft het nog wel. Goed. Voldoen?
Waarom is het marxisme-leninisme volkomen gefaald als wereldomvattende ideologie? En hoe gaat het hun leiders aan gene zijde, in welke sfeer zitten
zij? Wonderlijk genoeg gaat het Marx tamelijk goed, alleen ergert hij zich nu en dan bijna dood, helemaal kan niet meer, want hij is het al, over datgene wat men uit zijn werken heeft gemaakt. Omdat wat hij geschreven had, namelijk oorspronkelijk bestemd was voor Engeland en indirect ook nog voor Duitsland, als geïndustrialiseerde staten, maar niet voor een landbouwstaat als bijvoorbeeld Rusland. En Lenin, ja, die gaat het iets minder goed, omdat hij een hele hoop mensen aan zijn eigen behoefte tot macht en trots heeft opgeofferd. Waarom het marxistische leninisme, of het marxisme en het leninisme, niet goed functioneren? Dezelfde reden waarom het christendom zo slecht functioneert. Men gaat ervan uit dat de mens beantwoordt aan de voorwaarden die gesteld zijn. En in het leninisme en het marxisme is dit de solidariteit, maar gelijktijdig ook de kundigheid. En dat laatste, dat is dan langzaam maar zeker ontaard in ofwel een onderworpenheid op grond van leerstellingen, zoals in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld, ook elders wel, of het is ontaard in het gevoel, wij arbeiders hebben de macht en wij moeten dus ook het gezag hebben en wij behoeven ons niet aan anderen te onderwerpen. Maar als je diezelfde arbeiders dan het bedrijf geeft, wat ze volledig in de macht hebben, dan faalt het. En waarom? Omdat ze eenvoudig niet in staat zijn het coördinerende werk te doen dat een directie doet. En ze kunnen wel produceren, misschien veel, maar ze kunnen het niet meer afzetten. Dus dat is doodgewoon. Men gaat ervan uit, als je een goede arbeider bent, kun je alles. Maar dat is niet waar. Een goede arbeider bent, dan ben je specialist op een bepaald terrein. En daarin ontleen je een gelijkwaardigheid met elk directielid. Maar niet op het gebied van de beslissingen die de directie moet nemen. Want daartoe ben je niet capabel. Dat laatste heeft men voortdurend weggevaagd. Men heeft gedacht, wij kunnen systemen ontwerpen. Denk maar aan die vijfjarenplannen. Er is een tijd geweest in de Sovjet-Unie dat ze elke 3 jaar met een nieuw vijfjarenplan kwamen. En dat gebeurde eenvoudig omdat ze na 3 jaar wisten dat ze het anders helemaal niet zouden halen. Stelden ze het bij. Je kunt wel een systeem bedenken. Een regering kan wel zeggen zo en zo moet het. Maar als de mensen anders zijn, dan gaat het niet. Kijk maar naar de automobilisten. Hè? Rood is onveilig, moet iedereen stilstaan. Dan is het verkeer veel zekerder. Jawel, maar als zo'n lichtje pikken dan. De een rijdt te vroeg weg, de ander die rijdt te laat door. Bom, schade. Zijn ze dan een schuld van de verkeersregeling? Nee, die regeling is goed. Mensen moeten zich eraan houden. Maar die mensen zijn nou eenmaal niet zo. Ja, als je ineens een hek uit de muur laat komen, bij voorkeur met scherpe tanden, hè, dan kijken ze wel uit, de tolak van de auto is heilig, maar wanneer dat niet het geval is, nou ja, ik heb haast en ondersta ik weer, lop, weet je wel, boom. Nou ja, het gaat toch zo vaak goed. Hè? En voetgangers ook. Moeten we eens kijken hoe vaak het gebeurt bij een voetgangersliggie, hè. Dat de voetganger kijkt, oh, het staat op brood. Loop je een eindje verder en steek je rustig over, want er is geen kip te zien. Maar volgens de theorie moet je dan geduldig wachten totdat het groen wordt. En dan voorzichtig oversteken, want dan is hij veilig. Behalve als er een automobilist haast heeft natuurlijk. Enzovoort, enzovoort. Dat is dus eigenlijk onzinnig. Men gaat uit van een geleide economie. Maar je kunt een economie niet leiden tenzij je alle factoren voortdurend en volledig beheerst. Maar aangezien de mens nooit een volledig beheersbare en berekenbare factor is, kun je geen werkelijke geleide economie met zekerheid doorvoeren. En als je de feilbaarheid erkent daarvan, dan moet je maatregelen treffen. Maar doe je dat, dan tast je het systeem aan. Voorbeeld Rusland, er is een tijd geweest dat bepaalde fabrieken, die moesten dus ijzeren gietstukken verwerken. De gieterij werkte goed. Dan kwamen ze bij de fabriek die ze moest afslijpen en inbouwen, maar die werkte niet zo goed. Dan lagen ze buiten, de hele tijd dat ze gebruikt waren, waren ze zo verrot dat het product niet meer deugde. Dat moet u maar eens vragen aan de tractorbouwdij. Tegenwoordig in Stalingrad, daar hebben ze dat meegemaakt. En daar hebben ze het nu allemaal in één hand gebracht. En nu loopt het wel goed. Waaruit blijkt dat de theorie van een centralistisch beleid niet houdbaar is, tenzij men een voortdurend zich aanpassende leiding heeft. Maar zodra men zich probeert te houden aan voorschriften en regels, blijkt het niet mogelijk te zijn. Het te verwachten resultaat inderdaad en bij voortduring te bereiken. Tot nu.
Mao noemde u ook even net. Hoe is het hem gegaan? Was hij. Huh? Mao noemde u ook even net. Hoe is het hem gegaan?
Ja, Mao die is op het ogenblik in een soort schaduwland nog steeds aan het trimmen. Maar dat komt omdat hij denkt dat hij hard genoeg loopt, dat hij weer wakker zal worden en dat hij verder kan regeren. Het is een van de dingen die bij hem niet uit het hoofd kan nog. Gek genoeg was er een ander, was niet Lin Xiaoping of zoiets. In ieder geval, die is ook dood. En die dacht, nou ik zou het misschien beter kunnen doen, maar ik moet wel naar anderen kijken en die maakt veel beter. En die is nou weer bezig om Mao te hengelen, maar die is weer te druk met trimmen, begrijp ik.
Was hij een mysticus Mao of zou ik er materialistisch in gestaan?
Dat is moeilijk te beantwoorden. In zekere zin was hij een mysticus. Maar hij was een zeer mystiek ingestelde materialist. Dat is misschien het beste antwoord.
Hebben alle godsdiensten in zaken de man-vrouw-relatie een patroniserende werking gehad? Paternalistische?
Er zijn heel veel godsdiensten geweest waarin godinnen eigenlijk belangrijker waren dan vele van de goden. Waarbij dus de vrouw ook een bepaalde functie, een bepaalde taak in de gemeenschap kreeg toegemeten, inclusief het gezag. Maar er is altijd wel sprake geweest van een functieverdeling. En dat is heel eenvoudig. De vrouw, omdat ze voortbrengt en dergelijke, is degene die het huis bewaart, die de akkers bebouwt, die potten bakt, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Maar ook de matrone, die thuis volledig de baas is over alle dingen, maar die geen kritiek kan hebben op haar man, zodra hij het huis verlaten heeft. Want daar begint zijn gezag. En als hij zakelijk fouten maakt, dan mag ze hem een stommeling noemen, maar ze is er wel aan gebonden. En als zij binnenshuis fouten maakt, dan mag die man dat dus noods uitschelden of afranselen, maar hij is er wel tegenover de buitenwereld aan gebonden. En dezezelfde relatie zien we bijvoorbeeld in de Griekse cultuur. Nou, zowel in Sparta als in Athene overigens. De vrouw heeft een bepaalde functie. Ze heeft als het ware haar eigen wereld met haar eigen mysteriën. En ontleent daaraan ook een haar eigen gezag en haar eigen kennis, die ook niet tot de mannenwereld behoort. En daarnaast bestaat de mannenwereld. Weet u, het broerde is dus, je kunt man en vrouw niet onderling verwisselbaar maken. En dat is iets wat tegenwoordig vaak geprobeerd wordt, omdat men het feminisme noemt. En toch is het wonderlijke dat het feminisme, terwijl het naar buiten toe vrouwen misschien meer gezag geeft, en gelijktijdig veel van hun voorrecht en gezag ontneemt in hun persoonlijk leven. Dus ze ruilen gewoon de innerlijke zekerheden in voor uiterlijke successen. En ik weet niet of dat altijd goed is. Maar ja, kun je over denken nu.
Worden mediums en helderzienders niet de priesters van morgen?
Ik ken nogal wat mediums. De helderzien heb ik minder ervaring mee. Behalve dan als ik ergens sta en iemand zegt, ik zie wat jij niet ziet. Maar ik heb zo het gevoel dat we heel erg voorzichtig moeten zijn van hen de priesters te maken. Want als we hen de priesters van morgen maken, dan ontstaat er overmorgen een cultus van onfeilbaarheid. En dit wederom op gezag van de geest, of op gezag zoals het nu bestaat van God, Jezus en zo. En dan zijn we net zo ver als voordien. Laten ze de middenlijns blijven, als het ware het PTT-personeel van de geest, afdeling telefoon. Dat is hun plaats, daar kunnen ze goed werk doen. Helderzienden zouden dan misschien meer in door de visuele media passen, zolang zij niet gezag daaraan ontlenen maar hun taak doen, waar onwillekeur dan toch wel enig gezag van afstraalt wordt, dat geef ik toe, dan zullen ze geen priesters zijn, maar ze kunnen wel aanwijzingen geven, ze kunnen mensen helpen zichzelf te vinden. Het belangrijkste voor een mens is zichzelf te vinden en niet om een leertje te krijgen waardoor je kan denken dat hij meer is dan hij innerlijk ooit waar kan maken.
Nee. Was de vorige Aquariusperiode, 24.000 jaar geleden, ook een periode van vernieuwing? Zo ja, in welke zin?
Nou, dat was de ondergang van het Eerste Atlantische Rijk, als u het goed natelt.
Is het ten behoeve van de berekening van een exact planeetstand het voldoende de lengte van deze planeet te berekenen? Of dient men de breedte van deze planeet te interpoleren?
Als je het helemaal juist wil doen, dan moet je bovendien een massa-afstandsvergelijking maken, waardoor de directe werkingswaarde van elke planeet ten aanzien van de aarde bepaald wordt, en zo de krachten en onderlinge verhoudingen van planeet invloeden mede horoscopisch verwerkt en vergeleken kunnen worden.
We zijn door de schriftelijke vragen heen.
Ja, en u hebt al in pijn gezucht waarschijnlijk. Nou ja, u mag nog mondelinge vragen stellen en als die er niet zijn, gaan we gewoon sluiten. Ja? Nou, die zijn er niet, dan gaan we gewoon sluiten. Zo. Nou, u weet hoe dat gaat, hè? Niks meer te zeggen, drie woordjes.
Paard.
Ja. Eens gaf een Caesar in zijn begrip van uitverkorenheid senatorsfunctie aan een paard. Was dit nu zonder? Want menig paard is edeler dan menige ezel in menselijke gedaante. En wanneer ik deze onmiddellijk opkomende associatie dan toch probeer om te zetten, dan zeg ik, ach, een paard is slechts een dier. Daarin woont toch een geest. Een geest die zoekt, een geest die kent, een geest die zich tot vrijheid wendt en toch de vriendschap weer aanvaardt. Hoe edel soms beseft een paard. Zou het paard dan uitverkoren zijn? Of is de mens alleen, die zich beroemend op zijn menselijk bestaan, die uitverkorenheid bereiken kan, de heerlijkheid kan ondergaan? Ik zeg, al wat is en al wat leeft, al wat in zichzelf beseft, is deel van kracht en alle kracht. En zo het zich verheft, het is als de mens of meer als mens, omdat de geest de grens doorbreekt, van het ik dat slechts van eigen zijn en niet van eeuwigheden spreekt. Een paard dat eeuwigheden leeft, een mens die innerlijk de tijdloosheid een korte wijle ondergaat, is niet de geest die gaat tot God, die nu zichzelf verstaat en daardoor niet meer denkt aan schuld, niet denkt aan zondigheid, wetend ben mijzelf geweest, heb aan mijn taak voldaan en vond zo de volledigheid die mij geholpen heeft om voort te gaan buiten grenzen van persoonlijkheid. Zonde is slechts wat je aan jezelf onthoudt, een waarheid die er in jezelf bestaat. Zondig is dat al wat in jezelf een noodzaak is, maar wat je achterwege laat, omdat je vreest voor onbekende kracht. De zondigheid, dat is een rem, door duivels aangebracht, opdat de uitverkorenheid van mensen wordt er niet gedaan, daar zij zichzelf niet meer zijn, zichzelf niet verstaan, en zo nog dwazer zijn dan menig dier, door hen als mindere vracht. Voorwaar, menig paard heeft zonder schuldbesef het verder nog gebracht dan mensen vrezend voor hun zondigheid. Ja, het is ook een soort geloofsbelijdenis. En ik kan u alleen maar één ding zeggen. Wanneer u bang bent om iets te doen omdat het zondig is, laat het voorlopig. Dan vraag je wel af hoe je tot dat denkbeeld bent gekomen. Want als een ander je vertelt dat iets verkeerd is, betekent het alleen dat die ander het niet durft, niet kan, niet mag of niet wil, maar het betekent niet dat het vroeger geen betekenis heeft. En met deze laatste wijsheid zal ik u dan op uw weren moeten sturen huiswaarts. Ik gun u allemaal een gezegende nachtrust, een in de kou innerlijk al een aanvoelen van de eerste tintelingen van het voorjaar. Goedenavond.
Goedenavond.